Dit is een podcast van Jinx Media.
We reden eigenlijk al auto toen ik 9 was.
Als je 1 race per weekend race was weinig.
Wij reden met de formuleauto in de sneeuw.
Doe normaal jullie twee. Dat gaan jullie niet doen. Jullie zijn gek. Ja. Oh.
In de Sidepodcast praten Allard Kalf en Kees van der Grint, samen goed voor ruim 100 jaar autosportervaring, met bekende en onbekende helden uit de autosport. Deze keer met de man die als eerste Nederlander ooit het legendarische Formule Ford Festival wist te winnen. Maar ook de man die achter de schermen belangrijk was voor onder andere Kimi Räikkönen. De komende 45 minuten Kees van der Grint en Allard Kalf met de snelste man uit de meren, Gerrit van Kouwen.
Vandaag zei Kees tegen mij, het is wel leuk want we zijn alle drie begonnen in de Formule Ford. We zijn alle drie eigenlijk binnen een straal van, ik denk 20 kilometer begonnen. Als ik aan Kees denk, denk ik aan de meren. Als ik aan Gerrit denk, denk ik aan de meren. En ik zit daar niet zo heel ver vandaan, hemelsbreed. Dus we hebben een heleboel gemeen. Eigenlijk is het hele aparte dat onze gast van vandaag, moest ik heel goed nadenken. En ik kwam zelfs en ik ging dan toch ook even kijken van, voor wie had hij ook alweer Formule 3 gereden? Maar dat hij ook nog in Duitsland gereden had, dat was ik helemaal vergeten. Maar goed, Gerrit van Kouwen, welkom. En dan is onze eerste vraag altijd, Kees, die werd gegrepen ooit toen hij Jim Clark zag rijden op Zandvoort. Ik werd gegrepen toen ik mensen als Pedro Rodriguez aan het werk zag als klein jongetje. En jij?
Nou, ik ben eigenlijk begonnen op het circuit van Zandvoort, omdat ik niet meer mocht autocrossen. We hadden vroeger, toen ik geboren ben, ik ben geboren op een autosloperij.
Ja.
Mijn vader is toen ik een jaar of 4 was meegestopt. En die heeft het toen overgedaan aan zijn broers. En ik vond, ja, op die autosloperij lopen als klein jochie natuurlijk fantastisch. Bromfietsen, auto's. We reden eigenlijk al auto toen ik 9 was op de autosloperij. Toen we 12 waren, crossten we achter in het land met een oude kever. Nou, toen ik 14 was, had ik 14, 15, had ik een kever gebouwd om mee te gaan autocrossen. Maar dat mocht niet, want je moest een rijbewijs hebben. Maar we deden mijn oom dan, die ging dan naar de jurywagen toe, inschrijven als Wout van Kouwen. En ik rijden. Maar ja, dan ging 2 crossen goed. En toen kwamen ze erachter en zeiden, ja, maar ho, dat is niet de bedoeling. Jij hebt geen rijbewijs. En je oom die komt hier eventjes inschrijven, net of dat hij rijdt. We willen je niet meer zien, dat mag niet meer. Dus toen, dus dat was crossavontuur, dat was een beetje afgelopen. Toen liep ik Louis Hutchinson tegen het lijf. Die was toen Nederlands kampioen tourwagens.
En als je aan Louis Hutchinson denkt, dan denk ik aan een baard.
Ja, dat is een grote paap.
Ja, een groot krullenbol. Ja.
Grote krullenbol, een grote baard had hij. Maar eerste klas kerel. Dus die zag dat ook wel eens wat wij deden met die crossauto. Hij werkte vlak bij ons. En we hadden een zandgat en daar crossten wij met die auto ook een beetje. Dus ik kwam nu nog eens kijken. Toen kwam het verhaal dus dat ik niet meer mocht crossen met die auto op mijn 15e. Toen zegt hij, waarom ga je niet mee? Swinters doe ik altijd met een simkaartje. Een beetje bijblijven bij de slotenmaker. Op zaterdagmiddag gaan we een heel stelletje, Robert Koorengel was er, ook zo'n tourwagencoureur. Nog een heel stel van die jongens. En die gingen dan bij slotenmaker op zaterdagmiddag als coureur zijnde een beetje bijblijven swinters, weet je wel.
Ja, want in die tijd, maar niet vergeten, in die tijd had je op zaterdag en zondag ook trouwens, had je, ik denk, 14, 15 de zondagen, zaterdagen achter elkaar om rijden.
Ja, november, december, januari, februari. Ja. 4 maanden, zo'n beetje. En dan eind februari meestal licentiecursus.
Mooie tijd.
Schitterend. Dus ja, Louis die kwam me dan ophalen. Dat zijn zaterdagmiddag was dan bij slotenmaker. En Louis kwam dan ophalen en stapte ik bij hem in het simkaartje wat hij had. Gewoon een straatautootje, maar wel een beetje verlaagd en een dikke bientje eronder en zo. En dan ging ik mee op cursus. Toen dacht ik, nou, dat is ook eigenlijk wel leuk. En Louis zegt, ja, op circuit mag je wel rijden. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En toen kocht ik dat simkaartje van Louis aan het eind van de cursus. Toen zei ik, nou, ik ga de racecursus doen met die simka. Want dan mag ik tenminste rijden. Ik wilde ergens rijden, of het een autocross was of op het circuit. Dus ik heb nooit eigenlijk echt een klik gehad met een bepaalde coureur waar ik, hè, dat mijn idool was, of dat ik daardoor wilde beginnen. Maar het was gewoon de wil om ergens te kunnen rijden met iets.
Ik vind dat wel mooi. Mooi, hè? We hebben Jim Clark, Pedro Rodriguez,
Louis Hutchinson.
Louis Hutchinson.
En Wout van Kouwen.
Zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
Dat kan dus. Hè? Super.
En dan het leuke is, volgens mij, Jouw eerste jaar was 82, volgens mij.
81.
Ja. Dus dat, wij lopen wat dat betreft ook gewoon helemaal synchroon. Qua wanneer we zijn gaan racen.
Ja, want wij zaten samen op de verhoogde rijvaardigheid en de racecursus winters.
Mooi, hè? Ja. En dan zitten we hier.
Dus ja, de intentie was helemaal niet eigenlijk toen die tijd om te gaan racen. Daar had ik verder niks mee. Ik wilde rijden. Waar of wat dan ook. En zo begon ik met dat simkaartje.
En jij won cursus.
Ja, ik won toen die driedaagse hoge rijvaardigheidscursus.
Ja.
En toen zei Alfred Abbenes, wat ga je doen? Ik zei, ik wil de wintercursus gaan doen. Die driedaagse cursus was een voorbereiding van de wintercursus, dat ik wat gereden had. Toen zei hij, je moet ook formulecursus doen. Ja, kan dat, je moet formule gaan rijden. Maar ik was toen al lang. En toen kwam Louis me ophalen. En toen heeft hij met Louis gesproken, Alfred Abbenes. En die zei, hij moet echt van de winter de tourwagen en de formulecursus gaan doen.
Koud, jongen.
En
koud.
Zo is dat begonnen eigenlijk.
Koud. Oh, wat was dat koud.
Bevroren vingers.
Oh, Kees,
we hadden toen nog echte winters. Maar dat klopt, ik heb in mijn archief nog foto's dat hij echt dat de baan geveegd werd, de sneeuw opzij, en dat er dan gereden werd.
Ja, en een stukje bevroren.
En dat zegt iets over de natuur, maar het zegt ook iets over het doorzettingsvermogen.
Ik weet nog wel stukken bevroren, stukken ijs op de baan.
Wij reden met de formuleauto in de sneeuw.
Ja, precies, daar heb ik ook foto's van. Maar dat zegt wat, hè. Wat we willen. Tegenwoordig moet het allemaal verwarmd zijn en toestanden, maar ja.
Maar ergens, want we hebben, jij komt uit de Meren, jij had de werkplaats in de Meren, je werkte met Landia, maar ergens zijn jullie elkaar ook tegengekomen. Want ik weet, een van de weinige dingen die ik me nog echt enorm voor de geest kan halen, is dat ik laat net een foto zien van ons beide vaders, die elkaar nog feliciteren. Ik denk, jij zal wel gewonnen hebben, ik zal wel tweede geworden zijn. Maar ik denk dat 82 was.
Dat is 82, ja.
Want toen had hij had niet alleen een nieuwe auto, hij had ook nog, en dat was zo jaloers op, jongen, een waterpassen vloer in de werkplaats. Oh, jongen, daar was ik zo jaloers op.
Ja, maar dat was nou net het verschil.
Tussen,
laat ik zeggen, de nauwkeurige man om het beter te doen. Want het begon natuurlijk, 82 begon met die Van Diemen. En die had ik besteld voor de familie van Kouwen. En daar komen we zo op terug hoe dat gegaan is. Hè, want dat is ook nog een avontuur. Maar om die auto goed voor te bereiden, had ik gezegd, je moet dan ook een waterpas vloer hebben. Want anders begin je al met een achterstand. Oh. De auto moet perfect zijn. En dus heeft de familie van Kouwen daar een nieuwe vloer in laten leggen die 100% waterpas was. En zodoende kon je die auto ook goed uitlijnen en de hoekgewichten van de wielen allemaal netjes maken. Dus daar begon het mee. Daar is, denk ik, het fundament gelegd dat het allemaal perfect moet zijn.
Ja.
Het had wel wat voeten in de aarde, die vloer. Die hebben ze 3 keer moeten doen.
Ja, want niet, dit is wel goed. Nee, perfect. Ja. En anders is niet goed genoeg.
Die aannemer die kwam. Er moet een absoluut goede vlakke vloer komen. Ja, die smeren wij erin. Geen probleem. Ja, meten. Nadat die vloer gedroogd was, meten. Ik zeg, hij is niet vlak. Kijk maar. Kijk eens, met de waterpas. Ja, maar dat je hem zo precies moet hebben. Ja. Daar mag geen millimeter in zitten. Ik zeg, hij moet echt helemaal precies. Toen hebben ze hem 3 keer hebben ze hem gedaan. Toen op laatste hebben ze stroken ingemaakt. Met latten helemaal waterpas. En dat hebben ze later ingevuld. Maar ik had wel een perfecte vloer toen.
Ja, ik weet niet. Ineens moet ik denken van, in die tijd hadden we Jim Vermeulen. Die later directeur werd van het circuit. Maar ook alle onderdelen leverde voor raceauto's. En die zei altijd, je moet hem uitlijnen in de verkanting van de Tarzanbocht, want daar moet het goed staan. Wat maakt het thuis nou uit als je waterpas bent?
Ik bedoel, Jim ook een machtig mooi figuur, maar ik ga toch meer voor deze aanpak.
even die Vermeulens, ik bedoel, die dat is toch ook wel een apart soort?
Niet? Nee, zeker, maar we vergeten dat soort mensen veel te snel. Die behoren tot de Nederlandse racecultuur.
Ja.
Al die mensen mogen we niet vergeten.
Deze podcast. Heeft Jim voor jou wat gedaan of niet, Vermeulen? Heb jij daar ooit mee gewerkt? Of is dat een beetje langs je heen gegaan, zeg maar? Want jij zat ook meer in Engeland tegen de tijd dat hij directeur van Ski werd ook.
Dat was wel één ding. Ik heb Jim natuurlijk een beetje meegemaakt in het begin, hè, in 81. Want toen reed ik dus met een Crossley met een Titan motor. En eigenlijk, als je Formule Ford zei, zei je Vermeulen. En zei je Crossley Titan. Iedereen had Crossley, Hazeswouden, bij de boerderij. Ja. Ik ben er ook vaak zat geweest, denk ik. En dan bracht je daar je motor. En Jim regelde alles. Dat ding naar Engeland werd gebracht. Hij werd er weer teruggegaan. Pietertje Malenveld deed daar heel veel. Dat is een hele grote Amerikaan. 4 Formule Ford motoren achter in zo'n stationcar. En dan gingen ze naar Engeland toe. En dan kreeg je na een week of 4 kon je bellen. En dan zette je motor eens weer terug. Nou, en dan kreeg je je motor weer terug. Wat Jim wel tegen mij zei toen, eind 81... En dat was natuurlijk iedereen die Formule Ford reed. Die zei, oh, ik wil naar het Formule Ford Festival. Ga naar het Formule Ford Festival. Nou, datzelfde had ik in 81. Ja, ik reed nu met die auto van de Senna Frenzel op het school. Ja, ja. Ik wil wel naar het festival. Ik wil naar Engeland toe. En toen zei Jim tegen mij, hij zei, Gerrit, daar heb je niks te zoeken nog. Je hebt 7 wedstrijden gereden hier in 1981. Blijf nou gewoon eens hier. Of blijf nou gewoon eens met je auto hier. En ga eens kijken in Engeland hoe alles werkt. En dat was eigenlijk precies hetzelfde wat Kees tegen mij zei. Ga eerst nou eens kijken, want na 7 wedstrijden, je komt terug met een platte auto. Het regent er altijd, het is altijd trammeland. Je bent na 2 hits ben je uitgereden, dus ga eerst maar eens kijken. En dat heb ik toen gedaan. Dus dat was eigenlijk mijn idee met Jim. En toen kochten wij natuurlijk een Van Diemen, hè, voor 82 via Kees. Ja, en dat was eigenlijk een beetje buiten het hele gebeuren op Zandvoort. Want Zandvoort was natuurlijk Crossley. Hè, want de Vermeulens hadden dat natuurlijk helemaal opgebouwd, het Formule Ford, in 2 liter...
Nou ja, en, sportscars.
Sportscars, ja, het was allemaal via de Vermeulens.
Dat is mooi. Hoe kijk jij als je nou nu kijkt naar Formule 4 en al die klassen die er zijn? Ja, ik mis Formule Ford. Hè. Ik bedoel, ik mis het. Jij hebt het nu al. We zijn over verschillende motoren. Ja, waar allemaal Ford motoren, verschillende tuners, autobouwers. Ik mis het dagelijks bijna.
Ja, ja, dat heb ik. Het Formule Ford in Engeland is nog steeds. Hè. Het is niet meer zoals het was. Ze zijn gelukkig wel weer teruggegaan naar de Kent motor. Dus dat is die motor waar wij ook mee begonnen zijn. Die gewoon de normale...
Uit de jaren 60, hè?
Ja. Nou ja, tegenwoordig wordt er weer heel veel nieuw geproduceerd. Dus de motorblokken kun je weer krijgen. Ze hebben andere krukkassen nu, andere zuigers die ook gehomologeerd zijn. Dus die motor die kan er wel weer een tijdje mee nu. Maar dat is echt nog de basis van de Formule Ford. En die Engelsen die vinden dat steeds prachtig. Zo'n Zetec met allerlei elektronica en katalysatoren. En ja, die motor werd te zwaar. Het werd geen Formule Ford meer. Het licht van de auto was weg. Het werd veel zwaarder. Ja, maar, het was niet meer zo nimble.
Nee, maar Kees, zonder Formule Ford hadden wij hier toen niet gezeten met z'n drieën.
Nee, dat denk ik ook. Maar er is nog even wat anders. Dus ik ben helemaal met jullie eens. En ik heb ook die passie voor Formule Ford. Maar het is niet alleen voor een rijder. Kijk, een rijder kan natuurlijk ook nog wel draaien aan dat stuur in de Formule 4. Maar die rijder, technisch ontwikkelt hij zich niet. Maar ook voor, laten we zeggen, monteurs. Hè. En als je nu nog neemt, Gerrit weet het beter dan ik, maar Ray bijvoorbeeld, hè, hoeveel zal die maken? 10 auto's in een jaar of iets.
Zoiets,
ja. Maar hij maakt nog auto's. Dus daar kan je wat leren van ontwerpen. Hè. Maar waar je ook tegenwoordig wil beginnen, het is allemaal eenheidsworst. En je leert niet meer zelfs die kleine verbetering te maken. Als je kijkt toen Gerrit Formule Ford reed, hè, dan hadden wij kleine dingetjes, hè, die olieverwarmer erin gemaakt. Dat mag allemaal niet meer. Dus initiatief is er niet meer. En kom je dan later bijvoorbeeld, ook als technicus in Formule 1, nou, dan zien we de gevolgen heden ten dagen. Men weet niks meer. Alles wordt bepaald door de computer. En niet meer door het initiatief. Hè. Zelf wat lassen, zelf wat knutselen. Dat is er niet meer.
Maar Kees, dat roepen wij al heel wat jaren. Hè, in al onze podcasts en tv-uitzendingen. En alles wat wij maken, roepen we dit. En ja, ik zou bijna zeggen, God beter het. In Amerika is er nou iemand die gezegd heeft, jongens, dit is een probleem voor de autosport heel breed. Daar ga ik nu zo'n
school. Nou, ik ben ook heel blij met die man. Hè, want die heeft nou eindelijk eens een keer het benoemd wat het grote probleem is. Maar goed, even, want we zijn nou bij zijn carrière. Maar, nou ja, via de autocross. Maar het was bijna, want jij zegt, ja, jij zag alleen de achterkant van die Van Diemen. Maar het was bijna al voordat het begon afgelopen. Hè?
Ja.
Want wij gingen naar Engeland toe samen. Om vrijdags gebeld. Hè? En nou, ja, de auto is klaar, dus wij komen hem ophalen. Dus wij gaan naar Engeland toe.
Maar dan was hij niet klaar, hoor.
Jawel.
Oh.
Waarschijnlijk wel. Dus wij komen daaraan.
Verkochten niet wat anders.
Ja. Om twee te halen. Ja. Die van John zouden we ophalen en die van mij. Twee van die is dezelfde.
Twee
blauwe.
Oh ja, want jij werkte voor John Boss, voor Baron Racing. Ja.
En ik had twee auto's besteld en vier motoren. Ja. Oké, maar wel vrijdags gecontact. Nee, de auto is klaar, dus wij komen eraan. Oké, komen we daar. Wat kom je doen? Ja, moment, ik heb gisteren gebeld. En die auto is al klaar. Ja, dat is waar. Maar mijn Zwitserse importeur was er vanmorgen. En die had nog een auto nodig. Ik heb die auto van jullie meegegeven. Over 14 dagen is die klaar.
Die was voor de familie Jans, denk ik dan, in dat geval. Hè?
Dat kan zijn, maar in ieder geval, die was meegegeven. En... dat was natuurlijk... Ik was een klein beetje al gewend aan de Engelsen. Maar voor Gerrit was dat natuurlijk een ervaring. En die zei, met die onbetrouwbare wil ik niks meer te maken hebben. Dus het was bijna afgelopen voordat het begonnen was.
Ja. Oh, dus wat ging je, maar gelukkig ging je met die Mercedes-vrachtwagen?
Ja. En,
die is later, heb ik daar ook nog mee gewerkt, met die vrachtwagen trouwens.
Ja, die is nog verkocht aan Paul van Kessel. Ja, precies. Maar toen heb ik hem later opgehaald. En was nog heel vervelend ook, want wij zouden dan de zondagsmorgens zondagsmorgens op Vlissingen aankomen. En daar stonden Gerrit zijn vader en zijn oom te wachten met een videocamera.
Oom Wout?
Oom Gerrit.
Die stond daar te wachten om te filmen dat die auto in Nederland gearriveerd was. Nou, niente.
Niks.
Dus dat was eigenlijk de eerste kennismaking. Met van Gerrit dan, met wat ik al zei. Ik was er een beetje gewend hoe dat in Engeland ging, hè, Tomorrow.
Ja.
Maar zo begon het.
En volgens mij reden we dat, want Gert Valkenburg, die hadden Van Diemen.
Ja.
80. Ik had een Crossley. Je had een nieuwe Van Diemen. Jaloers natuurlijk. Toen wel waarschijnlijk. En ik weet ook, volgens mij won ik de eerste race op Zolder. Althans, ik won zeker de eerste race op Zolder, want die heb ik gewonnen. Maar ik weet niet wat er met jou gebeurd is. Maar je stond niet eens op het podium. Maar daarna was je niet meer bij te houden. Daar werden we gewoon helemaal gek van.
Dus altijd een beetje door mijn hele carrière is dat geweest. In het begin van het seizoen zat ik nooit zo lekker in mijn vel. Moest ik altijd een klein beetje wennen aan de auto. En
wat we hadden, de eerste wat ik ook nog weet, de eerste paar races. Als jij op kop reed, dat was klaar. Maar als op een of andere manier dat een paar ronden duren, dan had ik een kans.
Ja, dan ging ik wel in de spiegels kijken. Kees zei wel, ik haal die spiegels eraf.
Dat weet ik nog.
Ja.
Maar in principe was je niet bij te houden.
Nee, maar dat moest ook. Want ik vond het niveau nou niet zo denderend.
Dank je.
En de ambitie was naar het buitenland. Ja. Dus ik had gezegd, als er iemand gelijk met je over de finish komt, of sterker nog, als hij nog in Bossen, als ik hem kan zien in Bossen uit, dan heb je in het buitenland niks te zoeken.
Vond mijn vader nooit zo leuk. Als mij dan, ik ook niet, hè. Maar we hadden dan de race gewonnen. Nou, dan was dat een kus van John die had je gehad en een bos bloemen. En een beker. En dan zegt Kees, maar hoeveel voorsprong had je? Het was krap op de lijn, weet je wel. Niet goed. Als je naar Engeland wil, want ik zei altijd al, ik wil proberen dan om dan naar Engeland te gaan.
Zo blij dat je dat zegt, overigens.
Ja, dan zei Kees, als je hier op Zandvoort niet met het rechte stuk voorsprong kan winnen, heb je in Engeland niks te zoeken. Bespaar je de reis, bespaar je het geld. Je wordt zoek gereden. Hij zegt, voorbeelden te over van mensen uit het verleden. Hè, die daar, laat me eerlijk wezen, Allard. Als je naar het festival ging, de Nederlanders tot toen aan die tijd, als ze die finale haalden, was het wat.
Ik heb 81, 82 heb ik de finale niet gehaald. 83 wel. 84 ook niet, dan ben ik gecrashed volgens mij. Maar 83...
En eventjes voor de wat jongere luisteraars. Het rechte stuk was toen heel wat langer dan nu, hè?
Ja, ja.
Dus om even in perspectief hoeveel afstand...
Ja, maar dat was sowieso... Want ik weet volgens mij, en dat zou jij ook nog wat tegen mij gezegd hebben. Ik reed toen een aantal jaren later Formule Ford 2000. Toen hadden we een wedstrijd op dat hele korte circuitje op een of andere manier. En toen won ik met een wedstrijd voorsprong. Of met een ronde voorsprong. Want toen won ik... Jij zat in Engeland en ik won alles in Zandvoort. En met Formule Ford 2000. En toen was Vermeulen en al die helemaal boos. Hoe kan je nou een ronde voorsprong nemen? Ik zei, anders wordt Kees boos.
Heb je goed geluisterd?
Hè, 83 was wel geestig. Want toen had ik eigenlijk, was het een heel raar jaar voor mij. Want toen woonde ik in Engeland. Ik ben wel gewoon gegaan. Ik wachtte niet erop dat ik iedereen hier het slot verhoor. Ik ben gewoon naar Engeland gegaan. Ging daar racen. En in 83, ik had helemaal niks meer. Dan heb ik Gert Valkenburgse auto geleend. En dat was mijn beste festival. Toen werd ik 10 of 11 in de finale. Met helemaal niks. Geleende banden, geleende motor, geleende...
Oh, en dat was van Diemen, met die 82 van
met die 82
Diemen.
Ja, van Diemen. Ook. Van, ja. Ja, van Gert. En toen reed jij volgens mij al met een Lola dat jaar. Maar dat weet ik niet meer zeker. Maar dat is volgens mij het jaar dat jij... Dat jij...
Ik ben in augustus 83, kreeg ik die Lola.
Ja, en toen ben je volgens...
Toen, toen ben ik gestopt met school. Want toen had ik mijn MTS afgerond. Toen had ik mijn diploma in juni.
Ja.
En toen ben ik in juli of augustus ben ik naar Engeland toegegaan.
Naar Steve? Lola...
Ja, nou, nee, Steve ken ik toen nog niet.
Steve Robertson. Nee, Steve Head.
Oh, Steve Head, ja. Oh ja, die van het hotel.
Sommige dingen die komen deze boven. Ja. Hij gaat gewoon naar Engeland. Komt bij, was het de
Bexley Heath. Crest Hotel
Bexley Heath. Steve Head, was dat, die race ook, hè, een beetje met Formule Ford. Ik kom bij jou wonen. Ik kom bij jou slapen. Jij hebt een kamer voor mij. Ja, wie gaat dat betalen? Ja, jij.
Yes. Ja. Het was, ik ging in 83 dan in augustus met die Lola rijden. En dat is ook nog weer een mooi verhaal. Maar ja, ik wilde naar Engeland toe, eind van het seizoen. En ik zou die Lola hebben dan voor de Europese finale en voor het Silver Line kampioenschap.
Ja, dat was op Zandvoort, hè, Europese finale. Ja.
We hadden het Nederlands Benelux al gewonnen. Silver Line kon me eigenlijk niet meer ontgaan. En de Europese race, dat was dan de finale race op Zandvoort. En die hebben we toen, ik heb één of twee dagen getest met die Lola op Snetterton in Engeland, bij de fabriek toen. En toen een dag in de zolder toe. Toen hebben we een keer op Zandvoort getest en toen hadden we het weekend de race. En nou, die zou ik dus dan mee gaan doen. En er was een Benelux race nog op zaterdag. En dan de Europese finale op zondag. En toen zegt Kees, die race op zaterdag moet je niet meedoen. Heb je niks meer te zoeken. Je bent al kampioen. Auto sparen voor morgen. Maar ik was een klein beetje eigenwijs. Want ik wilde toch een keer een start meemaken.
Nou, ook sportman. Hè? Ik bedoel, ik kijk dat anders. Maar een sportman wil altijd rijden. Maar het was geen goed idee.
Nee, dus wat gebeurde er... Ik heb die race gereden op zaterdag. En ik had er die auto was nog niet helemaal naar mijn zin. En ik dacht van in de thuis aan de laatste ronde, de uitloopronde. Ik probeer het anders, harder erin. En dan die auto erin gooien, kijken of ik het onderstuur kwijtraak. Dat raakte dus niet kwijt. En dat kreeg in de banden. Neus eraf, radiateur eraf, cilinders eraf, alles eraf. Kees, nou, daar ben je mooi klaar mee voor morgen.
Na de finish.
Ja, na de finish, in de uitloopronde.
Sorry dat ik lach.
Ja, ja, ja. Je hebt mensen die crashen in de opwarmronde. Ik crash het in de uitloopronde, crash ik. Omdat ik nog wat wou proberen of dat beter ging. Nou, dat ging dus niet beter. Dus ja, toen was die auto was plat zaterdagmiddag. Jeetje, en nu? Kees zegt, komt wel goed. Ik neem die auto mee naar huis. Naar de werkplaats bij ons. Samen met zijn zwager toen, Ray Bronenkamp. Ga jij maar gewoon slapen. Morgenochtend zat die auto voor je klaar. Ik zeg, echt waar? Hij zegt, ga er maar vanuit. Ga maar rustig slapen, komt goed. Nou, en die jongens hebben de hele nacht doorgewerkt. Gelast en de neus weggebracht bij een autospuiter bij ons. Die s'nachts ook aan de gang gegaan met polyester. En dat ding weer netjes gemaakt. En toen 's ochtends had Kees hem helemaal klaargezet. Buiten het hek gewoon, hè, voor het huis bij hun.
Buiten het hek. Succes.
Ja, maar ik heb later, hè, of nu, denk ik daar nog wel eens aan terug. Tot zover was het allemaal prima. Maar dan zie je ook hoe de tijd veranderd zijn. Want er stond gewoon s'nachts, nou ja, s'nachts, morgens vroeg om 6 uur buiten.
Ja.
Een Formule Ford.
Ja.
Nou, ik denk tegenwoordig is dat niet meer te doen. Hè. Dan had hij helemaal ridder te voet geweest.
Gewoon op de stoep. Voor de huis. Hier. Nou, het is een werkplaats.
Buiten. Neem hem maar mee.
Ja. Stuurt, op het stuur hadden ze zo'n memootje geplakt. Benzine erin en winnen. En dan moest ik het dan mee doen. Nou, toen wonnen wij de Europese finale dan. En, maar toen wilde ik naar Engeland toe, na die Europese finale. En ik had natuurlijk Nederlands gewonnen, Benelux gewonnen, Silver Line gewonnen en het Europees. Maar ik kwam eigenlijk nog geld tekort om naar Engeland toe te gaan. Ja, dat kostte toch wat geld en ik wilde niet de week van het festival gaan. Ik wilde een maand van tevoren. Kees zegt, als je naartoe gaat, moet je echt goed voorbereiden, weet je wel. Nou, toen hebben we die auto bij Kees in de werkplaats gehad. Toen hebben we wat modificaties, heeft Kees aangepast met de wielophanging. En we hebben toen, hij werd erg heet onder de kap, Kees, weet je nog. Toen hebben we die rooster gemaakt voor de uitlaat, dat de warmtehoed uit die motorruimte kon. Toen wilde ik naar Engeland toe gaan, maar ik zat nog steeds met dat geld. En nou, weet je, ik ga eens proberen wat sponsoring nog te vinden. Hè, op het Europese titelverhaal verder. Ik denk, het makkelijkste ga ik even naar Bas van Vliet. van Vervliet Trucks in Nieuwekerk aan de IJssel. Kijken of die nog een beetje budget over heeft dit jaar. Dus ik ga naar Bas toe. Ik zeg, joh, mijn luister zo en zo. Ja, die kende me dan wel een klein beetje. En ik zeg, ik wil graag naar Engeland toe met die Formule Ford.
Wat heb je nodig?
Wat kunnen we doen? Hij zegt, Gerrit, hij zegt, ik heb al zoveel geld uitgegeven. Ik heb geen ruimte meer in mijn budget. Hij zegt, maar geef iemand voor je bellen. Hij zegt, wacht even. Belt u Wim Zegwart op in Delft. Hij komt na 5 minuten terug. Hij zegt, je moet even nu naar Delft rijden. Hier is het adres. Ga er maar heen. Hij weet dat je komt. Dus ik naar Willem Zegwart toe. En Willem was natuurlijk echt een zakenman. Hè? Die pakte dingen goed aan of hij deed het niet.
Ja.
En hij zegt, wat is de bedoeling? Wat ga je doen? Wat wil je gaan doen? Nou, ik wil naar Engeland toe voor het Formule Ford Festival. En hij zegt, ja, wat zoek je voor? Wat heb je nodig? Ik zeg, nou, als ik het sowieso wil doen, 6.000 gulden. Als ik het echt top wil doen, 12.000 gulden. Ik zeg, dan kan ik echt een maand daar blijven. Hij zegt, als je gaat, dan moet je het top doen. Hij zegt, je hebt 12.000 euro. Hij zegt, ik zal er van de week gestikt. Guldens, hè, toen, hè, 1983. Hij zegt, ik stuur de stickerman wel even langs deze week. Hij zegt, dan zal hij de auto even opmeten. En dan plak je die All-Wave Hi-Fi erop. Hij zegt, en dan ga je het festival doen en doe je best. Ja. Zo ging het eigenlijk.
Ja, maar zo ging het ook.
Ja.
Eigenlijk. Zo heb ik ook heel vaak met mensen en dan toevallig. En...
Ja, ik had natuurlijk wel een klein beetje scheve gezichten met Hans Kits en Mieke.
Ja. Ja.
Want die dachten dat ik rechtstreeks achter Wim Zegwart aangegaan was. Maar dat was niet, heb ik ze uitgelegd.
Nou, de hele wereld liep achter Wim Zegwart aan.
Dus. Ja, ik zeg, maar je kan het navragen. Ik ben met Bas van Vliet geweest. En Bas van Vliet introduceerde mijn dingen. Dus ja, ik kan er niks aan doen. Maar goed, even terug te komen op het verhaal in Engeland. Dus toen ging ik het eerste weekend in Engeland racen. En wat Kees dan altijd zei, van denk erom. Je moet hier winnen met het rechte stuk. Anders heb je in Engeland niks te zoeken. Nou, de eerste race die ik daar deed, Townsend Torrison, met alle fabriekscoureurs erbij. Ross Cheever erbij.
Van 10 of niet?
Nee, oh. Ja, die race stond ik dan op pole. En de champion of Brent stond ik 10e.
Ja.
Met de lokale helden. Maar goed, dus ik begin die race op de 10e plek bij de champion of Brent. En ik word 3e. Ik begin de race, want het waren 2 wedstrijden op 1 dag. Hè? Townsend Torrison en de champion of Brent. En ik begin die race in de Townsend Torrison vanaf pole. Ja, ik was dat racen niet meer echt gewend. Dus ja, ik miste de start. Ik lag gelijk 3e. En ik kom bij het uitkomen van Clearways. Kom ik even iets op het gras. Wap, weer 4 plekken kwijt. En ik finishte als 7e. Dus dat racen was ik eigenlijk een klein beetje. En vooral die agressie en die ontlading.
Agressie. Nee, want die races waren ook allemaal 10 minuten. Hè? 12
Heel
minuten.
Kort.
Hè? Gewoon gas erop vanaf het begin. Eigenlijk, vanaf de eerste ronde testen was het gewoon... Volle bak, want anders was je deed niet mee.
Ja, zo ging dat. En het was heel kort en krachtig. En op Zandvoort, als je eens een keer een slechte ronde had... of je was er niet helemaal bij... dan kon je erbij slipstreamen. Je kwam er wel weer bij. En dan had je even de tijd. Want het was zo kort en explosief. Dat verbaasde me zo snel. Maar goed, eind van die dag... ik denk, ja... ik had in een bed and breakfast geslapen. En de auto die was op circuit blijven staan die paar dagen... En dan sliep ik in Maidstone. En dat was een adres van Kees. En dat noemden wij George and Mildred. Doet u dat? Net naast die serie, die televisieserie.
Ja.
Wel een bed and breakfast. Simpel. Als je de verwarming aan wilde, dan moest je 5 shilling in het apparaat gooien. En dan ging de verwarming aan op je kamer. Douchen op de
Totdat die weer uitging, hè? Tot de shilling uitgewerkt was.
Dat is zo'n muntjesautomaat hing daar.
Ja, daar had ik ook stroom. In mijn flat had ik toen ook stroom met muntjes.
Ja, daar ging de verwarming dan op aan. Dingen. Maar goed, daar kon ik natuurlijk niet die maand blijven. En ik had gezien dat Steve, de manager van het Kersthotel in Bexley Heath, die racede. En ik, ja, weet je wat, ik ga er gewoon vanavond heen. Trailer achter die auto, met die raceauto erop. Ik naar de receptie toe. Ik zeg, ik wil graag Steve Head spreken. Ja, zegt, hij is in de bar, ik zal even kijken of hij gestoord kan worden. Nou, dat is goed. Dus hij zegt, ja, komt u maar mee. Na de race, zondagavond. En toen zegt hij, wat kan ik voor je doen? Nou, ik ben Gerrit van Kouwen, zo en zo. Hij zei, ja, ik heb gezien, je hebt vandaag gereced. Ik had de Driver of the Day gewonnen.
Ja.
Dat ik van 10e naar 3e ging in de Champion of Brands. £50 verdiend. Als prijsgeld daarvoor. Nou, hij zei, wat kan ik voor je doen? Ik zei, nou, ik zoek eigenlijk tot aan het festival een maand lang een slaapplekje. Ik zeg, kan je daar maar mee helpen? Hij zei, nou, dat is goed. Hij zei, dat doe ik. Hij zei, ja, je kan niet komen slapen een maand lang. Hij zegt, als we vol geboekt zijn, dan zal je met het personeel moeten slapen. Hè? Want hadden ze heel veel in Engeland, live-in staff hadden ze dan. Dus de mensen die daar werkten hadden ook een kamer. En dan sliep je met 4 man op een kamer of zo. Hij zegt, als we volgeboekt zijn, hij zegt, dan moet je daar slapen. Hij zegt, anders heb je gewoon een kamer. Hij zegt, en de laatste week, de week van het festival... Hij zegt, dan zorg ik gewoon dat je altijd een kamer hebt dat je rustig kan slapen. Hij zei, komen je vader en moeder ook nog weer over? Ik zei, ja, die komen ook. Hij zei, zal ik daar ook een kamer voor reserveren? Dus heb ik daar een maand lang heb ik daar in het Crest Hotel geslapen voor niks. Ja. En dat, ja, maar zo, dat ging nog toen die tijd.
Ja, maar zo, dat wou ik zeggen. Ik bedoel, ik ben ook in 83 gewoon die kant op gegaan. En ik woonde bij Red. Ik weet niet, bij Brands Hatch ook een bed and breakfast. En later ook een klein appartementje. Overgenomen van Wiet Huidenkoper. Overigens ook dit jaar overleden. Hè? Vorig jaar, dit jaar.
Eerder begin van het jaar, dacht ik.
En maar zo ging dat, hè, Kees. Ja, ja, jij reed altijd op en neer, Kees.
Ja, ik moest ook werken. Ja, nee, maar ik reis door. Maar ik had geluk dat de Ololijn toen de veerdienst mij sponsorde. Dus ik had gratis overtochten. Ja,
ja, maar ja, ik bleef toch liever daar. Ja, jij niet, hè?
Nee, ik niet. Nee. Want ik vond het leuk, maar mijn hart lag toen toch ook nog een beetje bij de kartwereld.
Ja, ja, zonder nou te veel of jou, hè, van race naar race te gaan. Het leven in Engeland, op een of andere manier vond je dat ook weer mooi.
Ik vond het schitterend. Ik heb altijd genoten in Engeland. Ik ben half Engelsman geworden. En ik vond het
getrouwd in Engels, toch?
Ook, ja. Ja. Ik heb een importbruidje. En, dus. Maar ik vond het dan geweldig. Ik heb ook een maand lang op Brands Hatch gebivankeerd. Maar ook weer zo simpel. Net wat Kees zei, dus die auto gewoon op de stoep zetten.
Ik heb gewoon bijna een jaar op Brands Hatch gebivankeerd.
Ja, in de garages, in die garages. Ja, dat weet ik wel. Hoe denk je? Sliepen de mensen ook in die garages?
Sliepen die mensen niet, ja. Of daarachter in een caravan.
Ja. Nou ja, maar toen was het ook niet meer zo. Ik ging naar het Crest Hotel toen. Daar sliep ik dan s'avonds. Had ik die auto op de trailer staan. Achter de auto van mijn vader. Ik had mijn vaders auto meegenomen. Trailertje erachter. Die auto stond erop. Een bouwzeiltje eroverheen. Ja. En dan stond zo'n ding s'nachts gewoon buiten. Ja. Ja, als je dat nu doet, dan stelen ze hem er vanaf. Of je bent de helft kwijt van die auto.
Maar even teruggaand op dit. Eenvoudig, maar toch goed.
Ja, ja, ja.
Toen we dan op Zandvoort raceten, 82. Dan gingen we ook na werktijd eigenlijk met het busje van de meubelzaak.
Ja.
Met z'n drieën, zijn vader, Gerrit en ik, gingen we naar Zandvoort een uurtje trainen of testen. En dat was het, hè, dan afstellen en niks meer aan doen en dan de race rijden.
Ja.
Maar simpel, met simpele middelen, maar veel inzet. En als je dat dan vergelijkt met nu, dan zet ik daar wel eens een vraagteken bij.
Ja, en ik bedoel, ik denk dat wij alle drie weten. Je kon in Engeland, ik reed 2-3 races in een weekend. Als je 1 race per weekend race was weinig, bijna.
Klopt, ja.
Hè?
Ja.
2 was de norm bijna.
Ja, en testen door de week en zo.
Ja.
Maar die maand dat ik op Brands heb gebivankeerd, nou, die kende jij ook nog wel, Fiona Webb.
Ja.
De dochter van John Webb, de circuit-eigenaar toen de tijd. Nou, en die runde van day to day, hè? Dus die runde van dag op dag, runde die het circuit, wat er aan de hand was, dingen. Maar ik was natuurlijk met die auto aan het prepareren zelf en aan het doen. In mijn eentje, gewoon alleen. En dan ging ik naar Fiona toe 's ochtends. Ik zeg, Fiona, kan ik nog wat rijden vandaag?
Ja.
Dus nou, wat we nu bezig is, die klanten die op de queer track day of wat er ook was. Zegt, die stoppen om 4:00. Dan mag je tot 5:30, 6:00 mag je nog even met die Formule voor de baan op. Nou, dat kan je dus niet meer voorstellen. Geen medische volk, geen marshals, helemaal niks.
Nee.
Helemaal nul. En dan om 4:00 stond ik klaar. En dan die ene man, ja, ik weet zijn naam niet meer, met dat zwarte haar. Je kent hem ook wel, denk ik.
Danny.
Met het zwarte, altijd dat gebrilcreamde haar achterover.
Ja, ja.
En die zei, nou, oké, nou, rij het maar dan. En dan was ik 1.5 uur gewoon met die Formule Ford rondjes aan het rijden. En dan kwam hij een keer halverwege op de baan. Ze zei, stoppen nu, we gaan nu naar huis toe. Wegwezen. En de volgende dag ging hij weer naar Fiona toe. En die was gek op stroopwafels. Dus ik had altijd veel stroopwafels bij me. Die kocht ik om met stroopwafels. En ik zeg, Fiona, is er vandaag nog wat te rijden? Ja, ze is een lunchbreak, mag je wel even rijden. Een uurtje tussen de lunch, want dan gaan die mensen gewoon toch eten. Dan is er wel een uurtje niks te doen. En dan reed je dus helemaal alleen op het circuit. Helemaal niemand. Als je hem hier of daar in een bocht op de vangrail zet, ja, dan vinden ze je pas als ze terugkomen na de lunch.
Ja, ja. Ja. Nee, en staat en hier een telefoon vangrail. Om even te bellen had je ook niet bij je.
Helemaal niks.
Nee, gelukkig niet. Dan ben je ook niet gestoord.
Nee.
Ja. Nee, prima.
En toen ben je uiteindelijk fabrieksrijder bij Lola geworden.
Ja, toen aan het einde van... ik reed aan het festival. Het ging hartstikke goed. Totdat ik in die finale een steendom radiateur in kreeg. Toen lag ik op de derde plek in de finale van Andy Wallace. Die me de eerste heat ook achterstevoren had geduwd per ongeluk. En, maar goed, ik wilde in Engeland blijven. En ik had ook de kans. En ik zou eigenlijk... Ik had een paar opties. Royal had je dan toen, Alan Cornock. Die kon niet zo heel veel doen. Die was ook niet zo heel kapitaalkrachtig om wat te doen daarin. Dan had je Reinaar, die wilde wel veel doen. Bij Van Diemen kon ik fabrieksrijder worden. En bij Lola kon ik dan fabrieksrijder worden. Maar Ralf deed altijd, die liet het altijd op zijn beloop. Die hield één ding aan zijn hand. Ja. En dan de blaas zei hij, poep, 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 die twee. En dan de rest was over. En het idee was dan, dat ik dan had in het magazijn had je Bob, die oude Bob. En die ging dan zo met pensioen gaan. En dan zou ik als tegenprestatie daardoor de week in het magazijn helpen. En dan mocht ik in het weekend fabrieksrijden wezen. Maar ik wilde zelf ook graag sleutelen. Ik wilde zelf betrokken blijven bij die auto. Maar Ralf zegt, Ralf Furman, dat is de baas van Van Diemen. Die zei, nee, daar hebben wij monteurs voor. En ik wil niet dat die rijders...
Mickey Golter.
Ja, was het door mij een Adrian en Puddy.
Een Puddy, ja.
En,
de Muil, hè, was zijn bijnaam.
Mickey Golter.
Nee, Mike.
Ja, dus ja. Mickey Golter, ja. Mickey Golter, ja.
De Muil, de Mouth.
En dus goed, daar had ik niet zo heel veel... Geen klik mee eigenlijk. Ik denk, ja, ik wil eigenlijk zelf meer betrokken blijven bij die auto. En toen heb ik dus voor Lola gekozen.
Ja, want je had met Mike Blanchett, de toen verkoopdirecteur van Lola, had jij wel eigenlijk tot een jaar geleden een hele goede klik.
Hele goede klik, ja. Ik sprak hem altijd nog en we bleven contact houden met elkaar. En die heeft echt zijn nek uitgestoken in 1983. Want in 1983 zou ik eigenlijk de research and development auto krijgen. De ontwikkelingsauto krijgen. Zou ik geen nieuwe krijgen. Alleen toen hadden ze wat problemen in Engeland. Met dat ze niet meer konden winnen. En toen zeiden ze, ja, we hebben die testauto weer nodig zelf om hier te testen. En toen hebben ze in augustus nog een nieuwe auto gebouwd. Nou, dat doen ze eigenlijk nooit. Want ja, je bouwt een auto voor 4 wedstrijden.
Ja.
En dus Mike heeft wel heel erg zijn nek uitgestoken voor mij. Dat hij er toch te door heeft geduwd bij Lola om dat te doen.
En dan doe je een heel jaar Formule Ford. En dan eigenlijk win je het festival, wat eigenlijk fantastisch is. Ja, en dan ineens gaat jouw carrière gewoon sky high. Hè? Ik bedoel dat je het. Ja, en het festival in die tijd.
Daarom is het ook een eer dat we de festivalwinnaar, de eerste Nederlander. Hè? Daarna hebben we nog een paar gewonnen. Maar.
Ja, en ja, ik bedoel, ik weet dat in 83. Ik vind nog steeds een van mijn beste prestaties is dat ik in 83 gewoon 10e werd in de finale. Want we begonnen met, wat was het, 250 deelnemers. Hè? Ik bedoel, het was bijna zoals karten nu is, hè, Kees. Ik bedoel, er stonden gewoon 250 mafkezen.
Als dat een goede prestatie was, hè, dat was het ook. Hè, want om het in te komen en hem dan te winnen.
Ja, dat is
dan moet hij zelf maar vertellen. Maar bij het winnen kwam ook nog een ronde tijd. We hoorden net Mike Blanchett, hè?
Ja.
En daar kom ik even met mijn glorie. Want ik had ooit pole position op Brands. Met een tijd van 52 seconden. En naast mij stond Mike. Ja, en dat was zeg maar mijn glorie. Nou, en als hij dan de eerste is die onder de 48, hè?
Onder de 49.
Onder de 49, in de 48 reed. Ja, dus natuurlijk, in de finale komen was al een hele prestatie. Maar het festival te winnen in die tijd...
Nee, dat was
dan
helemaal...
Dan spreek ik even een andere meer in deze naam, magistraal.
Ja, nee, dat was het ook. Dat was gewoon niet eens misschien. Ik bedoel, dat hè? En ik weet ook, jij hebt het over rondetijden. Ik weet de allereerste keer dat ik een 49 gereed op Brands Hatch. Dat vond ik helemaal fantastisch.
Ja, daar kon ik alleen van dromen. Hè?
En uiteindelijk reed jij nog. Hè? En die auto's werden beter. Natuurlijk allemaal waar en allemaal... Hè? En het moet allemaal goed in elkaar vallen, maar... Even gewoon, want Roberto Moreno, jouw vriend Roberto, was de eerste die ooit onder de 50 seconden reed. Die heeft toen met 49,9 dat baanrecord gereden.
Maar dan is het natuurlijk toen, wel even.
Ja, en hij rijdt gewoon nog even een seconde harder.
48 achterreden we toen, ja.
En niet één keer, hè?
Nee, nee.
Nee, we reden in de halve finale en in de finale.
Ja.
En het mooie daarvan was, er was een prijs uit, stond erop. De eerste die in de 48er zou rijden, zou £5.000 krijgen.
Lekker, hè?
Ja, vergeet niet, een Formule Ford toen die tijd, die van 82er Van Diemen, die kochten we toen voor £4.000.
Ja, nee. Ik bedoel dat...
Dat is serieus geld, die £5.000. Ja. En ik had de mazzel dat ook niemand anders het reed. Want anders had ik maar £3.000 gekregen. En de anderen die het dan ook hadden gereden, die hadden dan die £2.000 gekregen. Dus de eerste die het zou rijden, kreeg 3. En de twee zouden verdeeld worden. Maar gelukkig reed niemand dat. De rest zit allemaal boven de 49. Dus ik had die £5.000 voor mij alleen.
Ja. En dan win je dat. En hoe kom je dan met die familie De Zeel? Loopt dat ook via Lola? Want die hadden uiteindelijk een Formule 4 team met Lola. Die wilde volgens mij hebben ze Formule 4 2000 gedaan, een jaar later.
Ja.
En met zijn Mauricio Guzman. En toen gingen ze Formule 3 doen.
Ja, de Zeels eigenlijk, Pegasus Motorsport, die reden in 83 met Lola. En in 83 kwam ik naar Engeland toe met die Lola.
Behalve het festival.
En daar had ik een klein beetje een aandeel in, dat ze naar Renard gingen eigenlijk. Want wat gebeurt er? Die Lola, we hadden er zelf een hoop aan gedaan en we hadden bekeken ook. Die oliekoeler, die zat vast met veertjes. Die werd vastgehouden in een steuntje met veertjes. Die veertjes trilden, waardoor die oliekoeler lek ging.
Ja.
En dan hadden Kees Inker gezegd, we hebben eigenlijk heel die oliekoeler niet nodig. Als we de rest goed op de rit hebben met de warmte van die motor, watertemperatuur, uitlaat, die hitte eruit, kan je eigenlijk het festival rijden zonder oliekoeler. Want dat ding gaat alleen maar lek, dat geeft problemen zometeen met de dingen. Maar die Lola had een bepaalde een side panel met een duct erin, waar die oliekoeler zat, waar die lucht doorheen geblazen werd eigenlijk. En dus ik rijd zonder die oliekoeler. Al die slangen eraf, dat scheelde ook allemaal weer. Gewicht en motorvermogen. En toen zei ik tegen Lola, joh, jammer, nu zit dat gat van die dingen. Hebben jullie geen paneel? Kunnen we niet een paneel maken wat dicht is? Zonder die luchthapper, want dat is beter. Toen zeg maar, Blanche, die hebben we. Want die komt van de Formule 4 2000. Dat is hetzelfde paneel, maar die is vlak.
Ja.
Dus ik kom de tweede race op Ranch Head met dat vlakke paneel. Dus die De Zils, die het hele jaar met die Lola hadden gereden, die zien dat paneel op mijn auto zitten. Hoe kom je eraan? Ik zei, dat heb ik van Lola gekregen. Dat is een 2-liter paneel. Waarom weten wij dat niet? Waarom hebben wij dat niet goed? Ik zei, ja, jij rijdt met een oliekoeler, ik niet. Dus jij kan dat paneel niet monteren, ik wel, want ik rijd. En toen werden ze eigenlijk een beetje boos op Lola. En Andrew Gilbert Scott had geen vertrouwen dat hij met die Lola het festival kon winnen. Want hij zei, het is geen auto waar je mee kan racen. Je kan niet, hij is snel over een ronde, maar je kan er niet vanaf de lijn met die auto. En Andrew Gilbert Scott was nog een beetje meer een rijder die heel veel overstuur prettig vond. En die wisselde een week voor het festival.
Ja, daar weet ik alles van.
Van dwarsgaan met de Renard.
Nee, maar Rick Gorn had tegen mij gezegd, dat was de verkoopdirecteur van Renard, kom die auto anders halen voor het festival.
Oh, dus dat was jouw auto.
Als jij je motor hebt, kom hem wel halen. Ik zei, ja, die heb ik wel. En toen, een dag later, twee dagen later, ging hij naar...
Naar De Zils.
En zo kom ik in. En toen had ik Gert Valkenburgs auto. Want die ging met een ander, met een Delta rijden, ander merk. Ja. En die had dat ding over. Ik zei, ken ik die van jou niet lenen? Dus zo is dat weer gekomen.
Ja. Ja, en Gilbert Scott die wisselde op het laatste moment toen naar
die won toen het festival. En ik bedoel, ook dat hebben ze ook goed gedaan bij Renard. Hè? Want ja, het was ook wat slimmer om hem te geven dan aan mij te geven. Hè? Ik bedoel, dat was een grote organisatie, zat veel geld. Ik bedoel, ja. Trevor Foster was daar de baas volgens mij.
Ja, nou en toen in vier, ik heb altijd contact gehad.
Latere teambaas van Jordan in de Formule 1.
Even, ja, ja. Nou, dan bij Honda gezeten, bij BAR heeft hij nog een tijdje gezeten. Maar ik had eigenlijk al heel goed contact met ze in 83. Met De Zils en met Trevor toen. Nou, 84 reden hun Formule 4 2000.
Ja.
Ja, dan blijf je wel een beetje met elkaar in contact. Toen was Brian De Zils was natuurlijk de sponsor van het Formule 4 festival.
Ja.
En de winnaar zou dan mee mogen rijden in zijn auto in het BBC. Het British,
Formule 4 2000
Grandstand in Thruxton, die laatste race. Maar goed, dan mocht ik niet aan meedoen toen ik won. Want ik was geen Engelsman. Dan mocht je alleen maar meedoen als je een Engelsman was. Dus, ja goed, we zijn in contact gebleven. En toen gingen ze Formule 3 doen. En toen ging het bij mij steeds eigenlijk beter lopen. En ja, door dat succes van het festival kom je in contact met mensen. Toen kwam ik in contact met Marlboro Nederland. Had ik eigenlijk daarvoor helemaal geen contact meer mee gehad. Hans Deen heeft dat toen nog een beetje aangekaart voor mij. Want die Marlboro mannen zat op de cursus. Hans Schrimmelt is toen meegeweest. En die is toen met mij wezen praten bij Marlboro. Toen had ik een budget van Marlboro. En ik had nog wat andere kleine sponsors. En toen kon ik naar De Zils toe. Ik zei, nou, ik heb wel wat geld bij elkaar, maar ik heb niet alles. En toen heeft De Zils dus, het eerste jaar Formule 3, heeft hij de rest bijgepast.
Mooi, hè?
Ja, fantastisch. En alles kon ook, hè, toen die tijd. Kijk, in Formule 4, toen we Formule 4 reden, testen we ook heel veel. Bijna, ik heb het toevallig... Vorig jaar heb ik eens een keer een oude agenda gevonden weer. Had ik alles bijgehouden. Als je dan ziet hoeveel testdagen we hebben gedaan. Zondagavond kwam je terug. Ja, maandagmorgen ging de racemotor eruit. Want ik had dan een fabrieksmotor. Dus die racemotor, daar mocht je niet mee testen. Maandagmorgen de motor eruit. Maandagmiddag de testmotor erin. Dinsdag naar Snedderton. Of woensdag naar Brands.
Oldenpark.
Oldenpark. Elke week reden we wel ergens. En dan had er vanuit Lola was er een heel programma wat we dan moesten doen. Wat we zelf wilden doen. En wat hun dan wilden proberen aan die auto's. En dat werkten we dan af. En ja, heel veel rijden. En dat was bij de Zeel ook. In 1985, ik begon 2 wedstrijden te laat. Want ik had het budget niet bij elkaar. En toen heb ik de eerste 2 wedstrijden moeten missen. Toen begonnen we te racen. En dat was ook een beetje moeizaam in het begin. Het was nieuw voor het team. Formule 3 was nieuw voor hun. Voor mij was het nieuw. Maar het ging steeds een beetje beter. Maar als je ziet ook hoeveel testdagen. We hebben 42 testdagen gehad in een jaar tijd. We zijn met die auto in de windtunnel geweest. We hebben exclusieve testdagen gehad op Mallory Park. Waar we alleen met 2 Formule 3's. Kunnen we de hele dag exclusief testen. En daar maakte je grote stappen. Want er kwamen nieuwe onderdelen uit van Ralt. Nieuwe voorwielophanging. Narrow track achter. Hè, dus een smallere wielbasis achter. Ja, en dat kwam allemaal uit. Maar dat zette je er maar op. Maar dat was nooit echt goed doorgetest. Toen hebben we een paar dagen op Mallory Park exclusief getest. En toen gingen we grote stappen maken. En toen ging het in één keer. En toen won ik de Grand Prix van Silverstone en Oldham Park en Snedderton.
Ja, toen ging het goed. En het rare is, want even op de tijd letten. Dus we moeten een beetje, klein beetje stappen maken. Maar het rare is dat we toen eind 86 zijn wij samen naar Frankrijk geweest.
Ja, we hebben schrik gehad.
Wat, ik miste hem.
Ja, wij zijn samen naar Frankrijk geweest. Ja. Want hij ging testen. Ik ging testen met de Formule 3 auto voor Marlboro. En hij met de Formule 3000, ook voor Marlboro. En jij noemde
maar op Croix?
Nee, op Paul Ricard.
Op Paul Ricard.
En ik zal jou vertellen. Mag ik even wat vertellen over hem?
We kunnen anders gewoon 2 delen maken.
Ja, we gaan gewoon even door. Want dit is wel weer mooi. Want jij vertelt net over Hans Deen. Die was ook mee. En het regende zo hard dat alles was gecanceld. Zo hard. Dus we gingen met huurauto de baan over. En ik rij dat lange rechte stuk. En die Deen zit ernaast. En Gerrit zit achterin samen met Jim Duim van Marlboro. En die Hans Deen begint halverwege het rechte stuk tegen mij. Ik wed dat jij die bocht aan het eind van het rechte stuk niet vol gas durft te nemen. Ja, dat durf ik wel, Hans. Nee, dat ga jij niet doen. Ja, dat durf ik. En hij zat achterin maar doe normaal, jullie twee. Dat gaan jullie niet doen. Jullie zijn gek.
Ja. Oh.
En volgens mij gingen we 6 keer in de rond.
Ja. Regenen dan, regenen. De baan stond blank. De test werd gecanceld, hè, van Malta uit. Ja. Want we konden gewoon niet rijden met die formuleauto's. Je dreef gewoon. Zo verschrikkelijk. En toen hebben we nog een keer een geintje gehad door die tunnel heen met dat water.
Dat was het mooiste. Toen ben je uitgestapt.
Of ja, voor de tunnel ben ik uitgestapt.
Ja, voor de tunnel. Jij zei, ik ga niet mee.
Dus onder tunnel helemaal onder water.
Ja.
En Hans Deen die zegt, mooi om met die auto in die tunnel.
En, ik maak een foto, zeg.
Ja, Hans uitgestapt, maak een foto. Ik stap even uit. Want zometeen heb ik een natte onderbroek in die auto. Het water stond het aan de deur klinken. En hij gaat er doorheen. En met die neus duikt hij erin. Die auto gaat drijven. En die zakt weer. En toen kwam hij er toch weer uit. En Hans Deen zegt, denk erom kalf, hè. Als hij stopt op de startmotor in de eerste versnelling eruit. Niet uitstappen, niet je deur open doen. Nou, Volker Weidler, die ging dat nadoen. En die deed dus wel de deur open. En er stond het water tot aan het dashboard.
Die auto onder zeeën.
Die stond tot aan het dashboard.
Onder water.
Oh. Dus toch hebben we wel gelachen daar.
Gelachen, ja.
Maar is er ook gereden toen?
Wij hebben uiteindelijk... Want uiteindelijk hebben we gereden.
Ja.
2-3 dagen later.
Ja, uitgesteld toen die test. En zaterdag nog gereden of zo.
Ja. En daarna zijn we allebei niet doorgegaan. Nee. Althans, hij mocht geen Formule 3000 rijden en ik geen Formule 3.
Nee, Marlboro die ging dat toen anders aanpakken. Marlboro versplinterde eerst het geld een beetje. Hè? Die een beetje, die een beetje, die een beetje, die een beetje. En toen hebben ze gezegd voor 87, eind 86, we gaan een shootout doen. Gewoon iedereen komt. We gaan 2 Formule 3000 inzetten en 2 Formule 3's. En daar blijft het bij. Niet iedereen maar een klein beetje sponsoren.
Ja.
Nou, toen vielen wij buiten de boot.
Dus, maar we hebben wel gelachen.
We hebben wel gelachen. Met die Corsa, dus, door Nice heen. Die knallen.
Weet je nog?
Dat had ik nog nooit meegemaakt.
Dat had hij echt nog nooit meegemaakt. We reden er over die boulevard des Anglais. En ze hebben het er nog over, zullen we zeggen.
Nou.
Dus,
was een corsaatje. En met gewoon met een carburateur nog. Hè? Geen injectie toen die tijd. Gewoon carburateur. En dan reed hij. En dan, ik reed dan niet. Ik zat ernaast. En ik had dat nog nooit meegemaakt. Zulke soort dingen. Dan reed hij goed in zijn twee. Goed doorjagen in zijn toeren. Dan het contact uit. Dan drie keer in je gas pompen. Dus drie keer klodde benzine erin. En dan het contact aan. Dan gaf het een klap. De mensen vielen, die vlogen van de stoepen af. Die dachten, wat gebeurt hier?
Ach, je bent
en zo gingen we door heel
niet
heen.
Je doet dus wat, hè?
Ja. Maar dat stukje kattenkwaad, dat ging dan ook, hoorde er ook bij, hè?
En uiteindelijk ben je, hè, zijn we, ben je toch nog aardig terechtgekomen. Dat is wel apart. Want je bent toen, hè, via Lola ook met Robertsons in contact gekomen, volgens mij. Dat is een beetje diezelfde
1985,
tijd.
1985, ja.
Hè? En dat heeft ook wel de rest van je leven een beetje bepaald. Hè? Ja. Ik bedoel, met tourwagens, daar lag misschien ook je hart niet. Uiteindelijk.
Nee, nou goed, even, als je even teruggaat naar 84. Hè? Die deal die ik had met Steve Head van Crest. Zo'nzelfde deal had ik met Danny Blundell. De vader van Mark Blundell.
Ja.
Die had een motel. En ik ging dus in Huntingdon wonen, vlak bij de fabriek. Want daar runnen we die auto van. En die had een hotel in Elkenbury. En nou, ik deed dan wat voor Mark terug. Want die had dan ook een Lola. En toen zei Danny, dan kan je bij mij in het motel wonen. Dus ik heb 3 jaar in het motel gewoond. Gratis en voor niets. Gratis eten, gratis kosten in woning. En daar heb ik ook mijn vrouw leren kennen in 1984. Ja. Door Danny Blundell leerde ik ook weer de Robertsons kennen. En Robertson die deed in 1985 Formule Ford. En toen zei Danny Blundell van, joh, als je iemand wil hebben die je even snel wegwijs kan maken, vraag dan die Hollander die bij mij in het hotel zit van Kouwen. Want die kan je snel even wat wegwijs maken. Die weet wat Formule Ford inhoudt. En dus Dave Robertson belde mij op. Hij zegt, wil jij Steve gaan helpen? Ik zeg, nou, dat is goed. Dus ik heb Steve geholpen in 1985. In 1986 heb ik hem ook weer geholpen. Heb ik een monteur teruggehaald uit Nieuw-Zeeland. Mijn eigen monteur, John Crawford. Die is toen teruggekomen uit Nieuw-Zeeland om Steve te runnen. Nou, Steve had een redelijk goed jaar. En nou, ik ben altijd met Steve betrokken gebleven. Ging die Formule 3 doen. Heeft hij Indy Lights gedaan. En ja, en toen later kwamen ze dus met het verhaal.
We hebben een fin.
Met die rijders, ja. Maar Dave Robertson was ook weer zo. Ik heb vreselijk veel mazzel gehad. Eerst dat ik tegen Danny Blundell aanloop, die me dan helpt. En Willem Zegwaard, die helpt me dan weer. Dave Robertson, die zegt begin 86, toen ik dat allemaal aan het regelen was voor hem, in de Formule Ford voor zijn zoon. Hij zegt, Gerrit, hoe is het met jou racen? Ik zeg, ja, ik heb Marlboro geld, ik heb dit, ik heb dat. Ik zeg, maar kom 25.000 pond tekort.
Regelijk
om weer bij de Zil te rijden. Hij zegt, jij wil ook rijden? Hij zegt, hier heb je check, 25.000 pond. Ga de deal rondmaken nu vanmiddag. Klaar. Ja. Zo, die mensen waren heel vrijgevig in dat gebeuren. Ik, ja, op de een of andere manier klikte dat met hem en mij. En hij gaf me gewoon uit het niks 25.000 pond. Wat toen die tijd 100.000 gulden was. Hè?
Ja, en dan, dat is ook, dat zit ook in jouw karakter. Je bent trouw. Ik bedoel, wij zien elkaar niet dagelijks. Kees en jij hebben veel meer contact. Dat is ook vroeger veel. Jij hebben veel meer samengewerkt ook. Hè? Maar je bent ook heel trouw, ook naar de Robertsons toe. Hè? En zij ook naar jou. En dat blijft. En dat zegt ook wat over jouw karakter.
Ik heb met Steve nog elke week of elke 2 weken.
Toch?
Heb ik nog contact met Steve.
Ja, ik denk trouw en eerlijk. Hè? Dus dat begon al met waarom ik dat aanhaalde. Bij Van Diem, hè? Met die onbetrouwbare wil ik niks te doen hebben. Nou, gelukkig is het anders gelopen. Maar eerlijkheid, correctheid is wel natuurlijk een buitengewoon goede karaktertrek
een
van hem.
Een woord.
Precies.
Maar dat is iets, hè, ik bedoel, dat hebben wij. Ja, over mezelf zeggen is dat misschien wat onhandig. Maar ik denk dat wij dat hier alle drie wel hebben, Kees.
Nee, maar goed, maar dat zijn
ook
goede trekken.
Want wij gaan ook, het is het, bijna 40 jaar terug.
Nou, 88, dus reken maar terug.
Ja, dus
hetzelfde. Kijk, maar in die racewereld, we hadden dan met Van Diemen, hè, dus dat hij die auto zo weggaf. En toen kon ik later wel fabrieksrijder bij hem worden in 84. Nou goed, je vergeet dan dingen, je vergeeft dingen dan. Maar hij belde mij op, toen zat ik bij minister, bij die motorenbouwer. Dat was mijn telefoonadres en daar was ook heel veel. En toen belde hij op, dus die Gerrit, moet eens langskomen, moet hij die deal maken? Ik zei, sorry Ralf, ik heb de deal gemaakt met Lola. Ik zei, sorry, maar, dat is mijn keus nu geworden.
Hij is nog boos.
Hij zegt, je hebt toch niks getekend? Ik zeg, nee, ik heb niks getekend. Ik zeg, maar ik heb een handshake gedaan. Ik heb een hand gegeven.
Ja.
Ik zeg, dat is voor mij voldoende. Ik heb de deal nu met Lola. Ik zeg, daar ga ik niks meer aan veranderen.
En goed.
Ondanks dat ik niks getekend heb. En de sales zeiden altijd, een contract is het papier niet waard waar het op geschreven is. Het toiletpapier doet zijn werk beter. Achteraf had ik misschien toch beter een contract kunnen hebben met de ziel.
Ja, maar goed. En hoe zit het verhaal? Want en uiteindelijk, want daar moet het toch over hebben, is het verhaal Robertson Räikkönen.
Ja, Dave Robertson, die had een beetje dat Willy Weber geval gezien, hè, met Schumacher. En dat was een zakenman. Hè. Dave Robertson was vliegensvlug. Die dacht 3 stappen vooruit. Self-made miljonair. Want toen wij raceden, alles kon. Had een helikopter. Nou ja, het personeel op zijn kantoor. Wij gingen natuurlijk als 21-jarigen moesten we naar kantoor toe. Toen hij dat team had om cash geld te halen. Checkies te halen. Hè. Mensen op checkboek. Invoices, rekeningen inleveren. Maar het was altijd ruzie wie daar naartoe mocht. Want dat bureau, dat was net een modellenbureau. Alleen maar mooie vrouwen. En wij zijn dan 21. Nou, dan heb je daar wel oog voor natuurlijk. Dus wat, of ze wat konden, weet ik niet.
Maar het was er altijd gezellig.
Het was er altijd schitterend. En Dave Roberts was echt een zakenman. En die heeft echt grote zaken gedaan. En die dacht toen, weet je wat? Ik heb passie voor autoracen. Ik ga eens kijken of dat ik een jongen, een goeie, uit de kats kan halen. En die in zo ver mogelijk proberen te brengen. Net als een Schumacher toen die tijd met Willy Weber in Duitsland. En de eerste die dat was Jensen Button. En toen belde hij me op. Hij zei, Gerrit, ik heb een rijder nu, Jensen Button, gecontracteerd. Hij moet op Brands rijden. Ik wil dat jij naar Brands toe komt en hem helpt. Jij weet iets van Brands, wat anderen niet weten. Kom helpen. En dit. Nou, dat is goed, Dave, kom ik naar Engeland toe. En dan ben ik een paar dagen met Jensen Button op Brands bezig geweest. Nou, dat ging hartstikke goed. Won het festival ook, het eind van dat jaar. En toen Swinter zegt hij zegt, Gerrit, ik heb nog wel eentje op het oog. Hij zegt, hij komt naar Engeland toe, naar Donington Park. Gaan we hem laten testen. Een Finn. Kimi Räikkönen. Ja, dat was vanaf de eerste dag, kon je zien dat dat echt iemand speciaals was. Maar Dave Robertson betaalde dus alles voor die jongens. Hè? Alles, leven, onderhoud, alles, auto voor op de weg. Alles, die ontzorgde die jongens helemaal. Ze hoefden alleen maar aan autorace te denken. Ja, en toen kwam Kimi dus. Ja, die heb ik toen geholpen in Formule Ford. En toen ging hij gelijk naar Formule Renault dit jaar erop. En daarna Formule 1. En 1 jaar bij Sauber. En ik ben toen de eerste test mee geweest met Kimi ook. En ik ging heel veel met Kimi mee in Formule Renault. En de eerste test met Mugello ben ik mee geweest. Want toen was Steve, die ging trouwen. Die was er niet bij. En Dave ging niet mee. En toen was ik samen met Kimi. Bij die Formule 1 test. Ja, dat ging ook gelijk van een leien dakje. Na 2 dagen had hij een hele dikke nek.
Ik wou zeggen, wat ik van die test weet, is dat hij al heel snel een hele dikke nek had.
Ja, dat is een nek. Maar ook weer zoiets met
maar
Kimi.
Wat volgens mij, als ik het, maar dan moet je maar verbeteren als ik het verkeerd zeg. Volgens mij had hij moeite om veel ronden achter elkaar te rijden, maar hij was wel meteen heel snel.
Ja, klopt. Hij kon niet zijn hele stint achter elkaar doen. Dat ging gewoon niet met zijn nek.
Nee.
Dat had natuurlijk helemaal, ja, je moest echt zo'n nek hebben. Zo'n stierennek moest je hebben in de Formule 1 toen die tijd. Ja, wat kwam hij? Hij had 23 races dan in de Formule Renault. Dus dat was niks eigenlijk.
Heb je daarna wel contact met hem gehad, of niet?
Ja, want toen ben ik daarna al die jaren. Het eerste jaar bij Sauber, toen hij bij Sauber 1 Formule 1, ben ik bijna alle Grand Prix mee geweest. Behalve die verre niet. Maar alles rondom in Europa ben ik toen met hem mee geweest. Kon je niet zoveel mee doen. Hè? Ik bedoel, Kimi kon je niks leren. Eigenlijk in Formule Ford ook niet. Hij deed dingen. En dan vertelde hij mij dingen hoe hij dat deed in langzame bochten. Ik denk, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, Kimi. Dat had ik zelf moeten weten. Dat had misschien nog wel beter geweest, weet je wel, toen die tijd.
Ja.
Hij had echt een bepaalde techniek die hij deed. Formule 1 kon ik niet leren. Je kon hem alleen een beetje proberen bij te brengen. Dat hij 's ochtends naar het circuit toe kwam op tijd. Dat was ook een ding, want hij sliep nogal makkelijk. En hij maakte zich totaal niet druk bij die eerste test ook niet. Hè?
Het is meer de randvoorwaarden dan het rijden zelf.
Goedemorgen, de monteurs even handje geven eventueel of... Nou, als je weggaat van het circuit, zeg dan dat je weggaat. Zeg even dankjewel voor vandaag. Even zulke soort dingen. Hè. Daar was hij natuurlijk heel barbaars in. Hè. Dat is eigenlijk door de jaren weinig bijgekomen.
Ja, eigenlijk zit net te bedenken. We hebben Peter de Bruin hier gehad met Kimi. En Gerrit met Kimi. Dan die Kimi, die heeft toch een hoop aan Nederland te danken gehad. Eigenlijk.
Zeker. Hè? Maar dat is hij ook niet vergeten hoor. Nee. Want hij heeft dan weliswaar die bijnaam IJsman... Hè. Maar zo ijzig is hij niet. Hè? Dus ik weet uit bepaalde dingen dat hij dat niet vergeten is.
Nee,
maar even voor duidelijkheid. Hè, wel 2 wereldkampioenen uiteindelijk geworden. Hè? Button en Räikkönen.
Ja. Dave Robertson heeft toen afscheid genomen van Jensen Button. Want Jensen voelde zich een beetje achtergesteld ten opzichte van Kimi. Die zegt, ja, je kan geen 2 heren dienen. toen het tweede jaar dat Kimi werd gevraagd bij McLaren, dan denk ik in de deal, dat was eigenlijk de tijd dat Jensen brak met Robertson. Want die zegt, je had mij voor moeten dragen. Ja, Dave Robertson zegt, Ron Dennis belt mij voor Kimi. En hij belt mij niet voor jou.
Ja.
En daar ging het een beetje wringen. En toen hebben ze nog een jaartje gedaan. Dave Robertson deed dan Jensen.
Steve
en ik deden dan Kimi. Nou, toen hebben ze het zakelijk samen opgelost. En toen ging Dave zich ook helemaal storten op Kimi. Ja, en die hebben dat fantastisch gedaan voor Kimi. Voor Kimi is alles op het juiste moment op de juiste plek gevallen. En ook dat Kimi weer na 2 jaar ertussenuit weer terug kan komen bij Ferrari. Maar dat is ook weer typisch Kimi. Hij heeft niemand afgeblaft of slecht in de pers. Hij heeft zijn mond gehouden. Hij zei, oké, Ferrari wil niet meer dat ik rij volgend jaar. Nou ja, klaar.
Ja, ga ik rally rijden.
Ga ik wat anders doen. Ja. Maar niet van, ja, maar dat kunnen ze niet maken. En dit en dat en zus en zo. Helemaal niks. Hij houdt zich keurig netjes. Dan zegt hij ook niet veel.
Overigens, jij zegt, gek, want het is wel geestig. Want als je Button en Kimi... Die hebben toch ook heel veel dingen. En heel veel dingen zijn ze wel gelijk, volgens mij. Heel veel. He, allebei snel. Allebei weten ze wel in een auto waar de sterke en zwakke punten liggen. Die hebben eigenlijk best wel heel veel meer overeenkomsten dan je misschien op het eerste moment.
Ja, ik denk dat Kimi wat natuurlijker is.
Ja.
Sneller. Van nature uit. Ik denk dat Kimi meer echt een
Jensen Button... moet er misschien iets harder voor werken.
Ja. Yeah. En bij Kimi komt het allemaal heel erg makkelijk. En het is vanaf de eerste ronde zit hij in zijn auto en het maakt hem allemaal niks uit. Maar ook, dat merk ik ook op de weg. Hè? Als je dus bij hem in de auto zit op de weg, in een straatauto. Dan zie je ook hoe makkelijk dat gaat, de precisie die hij heeft. Nou, we hebben dingen meegemaakt op de openbare weg met hem. En ik denk, jeetje mina, dat goed afloopt. Oh, dan wordt hij niet warm of koud van, hè?
Nee, maar, en kijk, het apart is, hè? Kimi komt natuurlijk uit Finland. Ja, die heeft daar misschien... Hij is ook niet onder de indruk van heel veel grote... De eerste keer dat hij naar Silverstone ging... Hè, was het misschien met een Formule 1 auto, bij wijze van spreken. Hè, terwijl Jensen daar als kind al aanliep. Dus het deed hem ook allemaal niks, hè?
Nee.
Want wat moet... Ik bedoel, hij heeft ook een hele... Dat is ook met Max ook, hè? Die Formule 3 gereden en Formule 1. Klaar. Weet je, niks ertussen met moeilijk en dit en dat. En dat heeft Kimi natuurlijk ook. Die doet in Engeland op al die circuits in de regen een beetje Formule Renault rijden. En een jaar later staat hij in Australië, haalt hij gewoon punten zijn eerste Grand Prix.
Ja, maar wat goed is, kan...
Nee, dat klopt, Kees. Maar dan ben je misschien ook niet onder de indruk van het allemaal. Dan laat je het ook maar allemaal gebeuren.
Ja, en zelfverzekerheid, hè? Denken, ik ben ook goed.
Ja. Ik ben hier om een reden.
Hey, maar nog even twee dingen. Ik kom even op één ding terug. Want Gerrit zegt...
We lopen uit, hè?
Ja, dat geeft niks. Dat geeft niks. En Gerrit zegt van... Bij Dave Robertson kon alles. Maar herinner je nog dat we met z'n vier aan het eten waren in Monza? Met Steve, Dave, jij en ik. En toen hebben we bijna het hele diner zitten debatteren wie moest betalen. Ja, uiteindelijk heeft Dave de knip getrokken, hoor.
Ja, maar die had ook het meeste, denk ik.
Ja. Maar ja, hij was heel slim bijvoorbeeld. Hè? Hele makkelijke dingen. Ja, je hebt het later, heb ik nog eens een keer in een film gezien. We gaan in 1985 naar Truxton toe. Formule Ford rijden met Steve. Dave erbij, zijn vrouw erbij, Steve en ik. Met z'n viertjes. Toen heeft hij een briefje bij zich, maar dan hadden we geen navigatie, niks. Hè? Toen die tijd niet. Hè? Heeft hij een briefje bij zich. Hij zegt, iemand heeft verteld dat daar heel goed kan eten. Daar gaan we eten. Nou, is goed. Hij zegt, bel wel even een taxi. Dus ze bellen een taxi in het hotel. En wij naar dat restaurant toe. In the middle of nowhere. Bruggetjes over, door het land heen. We zijn kleine weggetjes geweest. En we komen bij die pub aan. Toen zegt de jongen, dat is 17 pond. Toen de tijd, hè, van die taxi. En Dave zegt, ja, oké. Okay. Hij zegt, nou, pakt hij een briefje van 50 pond toen. Die scheurt hij in tweeën.
Ja.
Hij geeft die jongen de helft. Die jongen zegt, ja, dat kan ik niet aanpakken. Nee, 17 pond, meneer, afrekenen. Nee, zit hij. Hier heb je de helft. Hij zegt, om 10 uur haal je me weer op, krijg je de andere helft. Ik zeg, Dave, hoezo doe je dat? Hij zegt, joh, je krijgt vanavond hier nooit meer een taxi hier in het buitengebied. Die krijgt nooit meer een taxi, die komt niemand hier naar je toe om je op te halen. Hij zegt, nou weten we zeker dat we om 10 uur opgehaald worden.
En dat heb je overgenomen, of niet?
Nou ja, nee. Dat dingen, weet je. Maar dat, zo snel denken die mensen en zo die denkwijze van die mensen.
Ja.
En ik zei ook tegen Steve, toen ging hij dus van... Gelijk van Formule Renault naar Formule 1. En dan was ik ook een beetje... Hebben ze het met mij erover? Van, ah, die kans is... Boah, jongens, dat is wel een grote stap, hoor. Ik bedoel, pas op, want anders, voordat je het weet... gooi hem in het diepe. En als die keer niet boven komt, dan is het over. Dan is de hele bubbel, de hele hype is over.
Ja.
Weet je wel? En hij zegt, Dave, dat kan niet wel. Dat gaat wel goed komen. En hij had wel gelijk. En het tweede jaar ging hij naar McLaren toe. Toen had ik ook een beetje van, jongen, Dave.
Had hij weer gelijk.
Moet hij wel presteren, hè? Want ja. Nu, kijk, die Sauber, het eerste jaar was toevallig ook. Hè? Die had volgens mij Sergio Rinland, geloof ik, getekend.
Ja, ja, ja.
Was toevallig nog een goede auto. Want die hadden die twin keel voor, bij die voorwielophanging. Dat hadden niet veel mensen. Dus had wel geluk dat hij ook in een vrij goede auto gelijk het eerste jaar al zat. Maar bij McLaren moet je wel presteren gelijk het eerste jaar. En dat hij kwam. En ik denk, jeetje, is hij er wel klaar voor? Ja, helemaal geen probleem met Kimi, hè?
Mooi, hè?
Dus ik was altijd een klein beetje conservatief, een beetje terughoudend daarin. Maar die Robertson zegt, nou, die kan het. Weet je, zulke soort dingen. En die test ook, die eerste test. Hij zou eigenlijk 1 dag mee zouden krijgen. Hij zegt, Dave, we gaan 3 dagen testen. Want 1 dag kan je niet laten zien hoe of wat. Nou, toen stemde Peter Sauber daarmee in. Ja, en dan krijg je dus het verhaal ook weer van... hij was toen een beetje de talentspotter geworden, hè, met Jensen Button. En had die Kimi, die won en alles. Ja, dan krijg je natuurlijk een verhaal van Peter Sauber. Van, hoe goed is die? Is die beter als Button? Ja, zegt Robertson, dan moeten we dat zien dan. Hè? Dan moet je hem een test geven. Dan weten we dat. En niet 1 dag, maar 3 dagen. En zo dwong die wel dingen af. Hè?
Ja, maar dat is ook ik weet managers die ook in de Formule 1 werken, die ook gewoon... Je noemt ze honds brutaal, maar uiteindelijk hebben ze wel gelijk. En ze hebben ook de overredingskracht. En dat is iets wat ik nooit gehad heb voor mezelf. En jij misschien ook niet. Om dat gewoon goed over te brengen.
Nee, Dave kon het echt overbrengen. Ja. En daarnaast had hij natuurlijk wel ook de financiële middelen... om zo'n Formule Renault seizoen gewoon in januari te betalen. Klaar.
We gaan het doen.
Goed budget, goed team.
Goed team. John Booth, hè?
John Booth, Man of Motorsport had natuurlijk. Ja. Maar dat heeft er ook een bijgedragen. Kijk, als je een manager hebt die zegt, nou, dan moeten we geld gaan zoeken. Heb je een sponsor? Heb je zelf ideeën hoe we aan geld kunnen komen voor volgend jaar? Dat is weer een heel ander verhaal. Als dat zo'n Kimmy instapt. Ja, ja. Die zegt, nou, ontzorgd ben je. Je hebt een huis waar je kan wonen. Je hebt eten, je hebt drinken. Je hebt een auto. En alleen maar racen.
Maar Button had Harald Huisman toch ook wel mee te maken?
Ja, Harald zat er een beetje tussen, ja.
Ja, hè?
Die Harald had hem via, hoe heet die man in België? Die heeft die baan volgens mij op Genk had hij.
Paul Lemmens.
Die hadden een deeltje, Harald en die Paul Lemmens. En die Paul Lemmens had geloof ik tegen Harald gezegd. Harald zat er een klein beetje tussen.
Ja.
Hoe dat afgelopen is precies, weet heb ik nooit van Dave gehoord hoe dat precies afgelopen is.
Volgens mij zijn ze allemaal met elkaar gegaan. Want Harald doet nou die Dennis Hauger, hè, onder andere, die Formule 2 rijdt. Daar zit hij helemaal in en achter.
Al het nog 2 dingen.
Nou.
Ja, vind ik. Die vraag ik eigenlijk, want we gaan nou even naar die Formule 1 rijders toe, hè, maar het belangrijke is zijn... Jij hebt toch ook nog contact gehad met Lotus, dat was toch ook...
Ja, in 1985, toen won ik 3 wedstrijden op rij in Engeland, Formule 3. En toen stond er in de Italiaanse autosprint de mogelijke rijders voor Lotus. In 1986 hadden ze mij staan, Senna was vast voor 86... En dan hadden ze mij in het rijtje gezet, in de autosprint. Van dat Van Kouwen misschien, mogelijk met een vraagteken. Derek Warwick, Mansell geloof ik, er nog 1 of 2.
Nou ja, waren toch niet de minste dan?
Nee,
hè, waar
je in ieder geval in het rijtje bij de Formule 1 coureurs, mogelijke Formule 1 coureurs.
Niet de minste waar toen, je bij vernoemd wordt.
En toen werd het, Johnny Dumfries, denk ik.
Johnny Dumfries volgens mij, ja.
Nee, ja.
86.
Of was het Elio?
Nee, ik denk Dumfries, want denk Warwick, want Senna wilde Warwick niet.
Nee, ze wilde Warwick, maar die wilde Senna niet.
Nee.
Toen werd het Dumfries uit Dumfries, volgens mij.
Ja, maar het was niet het minste rijtje waar je
Nee, absoluut niet. Ja. Maar luister, ik denk dat je in die tijd hadden we allemaal dromen. Ik ook. En je ging naar Engeland. En ik heb ook wel eens gezegd. Ik stond. Bij mij zat het op een ogenblik allemaal redelijk op slot in 85. En toen stond ik met de vader van Eddie Cheever. Stond ik naar de bandentest te kijken. Op Zandvoort stonden we samen. En ik kende Rost en die oude. En we stonden een beetje te oude horen. En toen zei hij: waarom ga je geen Formule 3000 rijden? Ik zeg: hoezo? Ja, dan heb je al die concurrenten weer ingehaald. Van die lopen allemaal met Formule 3 auto's te toppen. Ik denk: ja. En zo simpel kon je er ook tegenaan kijken. He, want als je de goede man tegenkwam op het goede moment, dan reed je ook gewoon daar. Dus het feit dat jij genoemd werd, ja, dat had ook zomaar kunnen gebeuren in die tijd. Hè?
Ja, omdat Formule 3 toen die tijd natuurlijk... Nou, je had net Senna. En die had natuurlijk voor een sensatie gezorgd om vanuit de Formule 3 naar de Formule 1 te gaan. En gelijk competitief te zijn, hè, Formule 1. En je had wel meer rijders toen uit die Formule 3.
Het Brits kampioenschap was, dat stond
was
gewoon...
de top.
De top.
Ja. Dat stond hoog aangeschreven toen die tijd. Daar keken de mensen ook naar.
Daar keek men naar. De Formule 1 teammanagers keken naar in Formule 3 in Engeland.
En de, en de andere, wat je wilde weten. Je zegt twee dingen, zei jij net.
Ja, precies. Zo, je begint te jagen, maar ik vind dat we... Dan maken we maar twee uitzendingen. Dan komt nog even de toerwagens. Want met een Sierra Cosworth rijden, dat waren ook monsters, hè?
Dat is een van de meest gave auto's waar ik ooit mee gereden.
Ja,
dat is een RS500, hè?
RS500, groep A. Ja, groep A.
Ah, die waren gaaf, hè?
Ja, dat was een kanon van een ding. Wij hadden dan die auto... Wij begonnen met een auto waar ik zat bij een team. Daar had ik het jaar ervoor met BMW's mee gereden. Met die M3's. In het Tourwagenkampioenschap in Engeland. En toen gingen ze het jaar erop. Reed ik samen met... in 88 reed ik samen met Robin Brundel.
Ja, broer van Martin.
Martin Brundel, Formule 1 coureur. Nou, in 1989 gingen ze met één coureur verder. Met één auto, met één zo'n Sierra. En toen verkozen ze mij boven Brundel. En we begonnen die auto. Ze hadden een wat oudere auto gekocht. Die auto was 2 jaar oud. Want die zouden ze zelf gaan ontwikkelen. Want je kon wel een auto bij Roush kopen, maar die reed zelf ook. Dus de kans dat je het laatste, nieuwe en het beste kreeg van Andy Roush, die kans was heel klein. Die hield meestal een slag aan zichzelf. Hè? Dat hij altijd een stapje voorliep op zijn klantenauto's. Dus ze hadden een idee. En ze hadden een heel slim idee. Dat was een heel mooi iets. Ja, als je dus een antirolbar hebt, die werkt normaal gesproken op een auto, hè? Op het torderen van de stang. Nou, hun hadden dus een systeem bedacht dat het torderen van die stang, dat ging met een hydrauliekmotor. En die auto, daar zat een zwaartekrachtsensor in. Als je dan merkte dat hij de bocht omging, ging die met die hydraulische antirolbar, ging die auto recht duwen, vlak houden. Je kon hem zo instellen, ik had een kastje in die auto zitten, dat je hem kon overcorrigeren. En dan ging die als een motorfiets, ging die dus naar binnen leunen. In de bocht, net als een motorfiets. Nou, dat was een prachtig idee. Dat zou ook wel gewerkt hebben. Alleen het hele budget, het racebudget, is daaraan opgegaan. Want ze wilden dat eigenlijk ontwikkelen in de raceport. En dan proberen het te verkopen aan een autofabrikant. Van wezen in de dingen. Want je hield een hele comfortabele rij over. Want je kon vrij zachte veren rijden. Maar in de bocht werd die vanzelf stijven door die hydraulische rolbars. Ja. En daar is eigenlijk het hele budget aan opgegaan. Maar we begonnen dat jaar met 430 pk... Aan het eind van het jaar hadden we 530 pk en dat was nog niet voldoende.
Dat was in 89.
Ja. Die auto die spinde de wielen. Als je op Silverstone reed met de langste overbrenging. En je reed, want we hadden geen bandenwarmers. En je reed de pits uit. En je reed op het rechte stuk, hangen straight. Je ging naar stoot toe. En je gaf in de 5 gas. Ja. Dan ging de achterwielen begonnen te spinnen.
Jij zegt dat. Ik reed in 87. Toen reed ik Formule Ford 2000, Europees kampioenschap, moest ik naar Mondello. En een week daarvoor, en ik ging motorhalen bij Scholar en dan ging ik door naar Mondello. En een week daarvoor was een tourwagenrace op Silverstone, WK was dat. En dan ging een Nederlander ging daar meedoen, Evert Bolderij. En die zegt van, maar als je dan toch daar langs komt, waarom rij je niet met mij? Met een Sierra Cosworth. Ik zei, ja, goed idee. Gaan we doen. En die had, we hadden 1 set slicks, dat waren Bridgestones trouwens. Maar geen regenbanden. Beetje dom als je naar Silverstone gaat. Hè? En ik weet dat we in de race gingen het regenen. En het enige wat we bij ons hadden waren... Is het RE71, Kees, Bridgestone?
Dat is straatband was dat.
Ja,
hè?
Nou daar reden we mee. Ja, ja. Hey, gewoon, maakte niet uit in welke versnelling je wel kapot. Ik had altijd wielspin. Maar dat was die auto...
Ook op echte regenbanden had je dat ook, hè?
Ja, jongen.
Maar spinnen.
Die auto was zo gaaf. Dat vond ik echt. Dat is een van de gaafste auto's waar ik mee gereden.
Ja. Ja, dat is een kanon van een auto was het.
Ja.
Kanon van een auto.
Waarom ben je daar niet mee doorgaan? Dan ben je gewoon op een ogenblik, had je het gehad of niet?
Ja, toen eind 89 ging dat team ging failliet. En toen kon ik in 1990 kon ik wel weer rijden. Maar toen kwam in Engeland een beetje recessie. En toen was het geld eigenlijk bij die teams was een beetje opgedroogd.
Ja, een beetje in Nederland komen rijden met BMW.
Heb ik 87 gedaan. 1987 ben ik een jaartje hier geweest. Toen ben ik in 88 weer in Engeland gegaan. 1989 met die Sierra. Toen heb ik in 1990 en 91 nog in Engeland wat lange afstandwedstrijden gedaan met M3's. En toen ben ik eigenlijk gestopt. Want toen kwam ik eigenlijk op het punt dat mijn vader, die had het familiebedrijf dan eigenlijk. En die zei, Jochie, wat wil je doen? Wil je daar in Engeland blijven met die racerij? Of wil je toch thuiskomen in de zaak, hè, in de sloop? En hij zei, want anders ga ik toch kijken dat ik het ga verkopen. Of ja, ik word ook op leeftijd, ik moet wat.
Ja.
Toen heb ik het met mijn vrouw over gehad. Ik zei, ja, eigenlijk dat racen, ik heb het nu wel een beetje gehad. Ik heb het 10 jaar gedaan. Hartstikke leuk geweest, mooie tijd gehad. Maar willen we zo nog verder? He, dat je eigenlijk met de kerst niet weet of dat je volgend jaar of werk hebt bij een team. He, dus als rijder of als coach of als wat dan ook. Ik zei, nou, toen zei mijn vrouw, ja, dan kun je misschien beter in Nederland gaan en gewoon proberen in de sloop het familiebedrijf over te nemen. En dat hebben we toen gedaan. 92 ben ik naar Nederland gekomen met mijn vrouw en mijn 2 kinderen. Die had ik inmiddels ook. En ik zei, nou, dan gaan we gewoon hier in Nederland het leven opbouwen.
Ben je er spijt van?
Nee, ja, mensen zeggen wel eens, zou je het allemaal weer hetzelfde doen? Ik zei, nee, dan maak ik dezelfde fouten. Ik ben goed hoe het gelopen is allemaal, hè? Perfect allemaal en allemaal geweldig. Maar ik heb natuurlijk ook wel foute dingen gedaan. Hè? Dat je foute beslissingen hebt genomen.
Ja, maar dat als je zegt van als ik het over moet doen, maak ik niet dezelfde. Dan maak je weer dezelfde fouten, Gerrit. Want zo zijn we nou eenmaal. Ik ben ook, hè, ik riep altijd aan mijn vader, moeten we nog uitlijnen? Dan zei ik, nee, ik rem wel later. Ja, als ik het nu over zou doen, zou ik wel gaan uitlijnen en misschien ook laten remmen. Hè, dus ik was ook stront eigenwijs en heb heel veel fouten gemaakt. Maar dat maakt ook, uiteindelijk bepaalt dat ook je karakter. Hè, en wie je bent. En uiteindelijk ben je ook succesvol omdat je zo bent. En dus dan zeg ik, ja, die fouten, ja, die maken we. Ja, die zullen we toch wel weer maken als je het over doet of niet. Ja, of je moet weten wat je nu weet.
Ja. Ja, nou goed. Kijk, ik heb natuurlijk heel veel geluk gehad met de mensen die ik tegen ben gekomen. Hè. En wat ik al zei, de Zegwaarts, de Blundels, de Robertsons, die hebben mij gewoon er doorheen geholpen toen die tijd.
Komt ook financieel. Omdat je hard werkte, hè? En omdat je ambitie had en omdat je een drive had. Hè?
Ja, nou goed. En hè, gewoon dan met Kees ook. Ik bedoel, wij liepen eigenlijk, hè, Kees, op Zandvoort onze eigen rit.
Ja,
we bemoeiden ons met niemand. We bemoeiden ons niet met de Zandvoortse...
Nee, dat weet ik.
Ja.
Hoorde er niet bij, hè? Ik kwam alleen om te winnen.
Ja,
nee, die mentaliteit, hè, hoe we zo begonnen zijn, dat heb ik aan Kees ook te danken. Anders had ik misschien wel tevreden geweest met hakken over de sloot winnen. En dan had je ook misschien niet zo ver gekomen. Hè? Door dat pushen en zulke soort dingen. Ja, dan kom je toch weer verder. En dan leg je toch je grenzen weer zelf.
Ja.
En ik heb vreselijk veel geluk gehad. En net zeg ik heb 10 jaar geraced, ik heb geen vinger gebroken. Altijd goed ertussenuit, klappers gehad. Maar altijd uit kunnen stappen. Nooit wat mee meegemaakt verder. Nou, dat is ook wel anders geweest. Dat heb je ook al meegemaakt, denk ik, in je carrière.
Ik denk dat we hier met z'n drieën redelijk hetzelfde. Hè? En Kees is uiteindelijk in de banden terechtgekomen. Je hebt het bedrijf van je vader overgenomen. Ik ben in de tv terechtgekomen. Maar uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde drive. En jij zegt dat. Hè? Ik ben op het goede moment een beetje mazzel gehad met goede mensen. Maar dat heb ik in mijn leven... Kan ik ook zo'n rijtje opnoemen, hè? Van een Henny Vollenberg en een Dan Partel en een Andrew Marriott. Hè? Ik bedoel, op een ogenblik, ik neem ontslag. Ik word gebeld door Olaf, die voor RTL Formule 1 gaat doen. En zegt, ken jij iemand die naar Zuid-Afrika gaat? Ik bel hem op en nog geen uur later ga ik naar Zuid-Afrika. Omdat ik toevallig voor Eurosport ga werken. Omdat de man die ik belde, dat nou toevallig regelde. En zo staan we hier, weet je wel. Dus je hebt, denk ik... Maar daarom zeg ik, het is je karakter en je ambitie en je drive... En je, hè, die er ook voor zorgt dat je dat soort mensen tegenkwam, denk ik.
Ja,
ik kijk even naar Kees nu.
Nee, dat is helemaal waar. En zolang we maar onthouden en respecteren dat we ook een beetje geluk gehad hebben...
Ja, natuurlijk.
Hebben we allemaal een mooie carrière, de ene hier en de andere daar. Maar het is ook voorbij gekomen. Je hebt die ambitie, die drive, om dat dan ook aan te pakken.
Ja.
Precies. Nou, en ik denk dat is een mooi einde. Waarbij ik dan nog, jij zegt normaal altijd ben je wat vergeten.
Ja.
Ja, en Gerrit heeft dat een heel klein beetje aangehaald. Dat bij Robinson op kantoor leuke dames zaten. En jij zegt, heb je spijt van iets? Nou, dat is niet echt spijt. Maar toevallig toen we hierheen reden, zeiden we het is wel jammer dat die pitdames er niet meer zijn. Want dat was natuurlijk in die periode... Was dat ja, gebruikelijk, hè?
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja. Nou ja, ach. Jij hebt het over de dochter van John Webb. Maar goed. Kunnen we ook nog een hele uur over vullen, denk ik.
Nou, ik niet zoveel, hoor. Alleen dat ik een stroop aanschaf dat ik dan voor niks mocht rijden. Maar voor de rest...
Zij was volgens mij de dochter van Angela, niet van hem, hè?
Ja, klopt, ja. Ja,
dus, ja en dan gaan we weer, verder.
Maar... Ja, want zij woonde in de caravan achter het kantoor, hè?
Ja, en toen later heeft ze in een huisje gewoond. Net voor, bij de achteringang bij Brands woonden ze met die Steve. Ja. Daar woonde Fiona Webb toen.
Nou ja, ik denk anders zakt het niveau. Laten we daar maar op houden.
Oké, nou goed. Dan ga ik niet aan jou vragen. Zijn we wat vergeten? Zijn we nog wat vergeten, jongen?
Nee, volgens mij niet. We hebben alles al een beetje benoemd en genoemd.
Ja, mag ik je dan wel sterkte wensen?
Dank je wel.
En dan hoop ik dat we elkaar nog vaag tegen zullen komen. Waar dan ook. Dank je wel.
Zeker.
Kees, tot de volgende.
Ja.
Dank je wel.
Dank je.
Dank voor het luisteren naar de Sidepodcast. Vond u het leuk? Zeg het voort via alle social media kanalen. Tot de volgende keer.